Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen het schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte Handelingen 12, vers 1 tot en met 19. Handelingen 12, vers 1 tot en met 19. Door te zingen psalmen, psalm 2, vers 3. Psalm 35, vers 9 en 11. Psalm 81, vers 7. Psalm 118, vers 9. Het te lezen schriftgedeelte, Handelingen 12, vers 1 tot en met 19. Door te zingen psalmen, psalm 2, vers 3. Psalm 35, vers 9 en 11. Psalm 81, vers 7. Psalm 118, vers 9. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heere Heren, die hemel en aarde uit niets heeft voortgebracht, die trouwe houdt, eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk wat zijn hand begon. Amen. Gemeente willen deze dienst voortzetten met elkaar te zingen uit psalm 3. Uit psalm 3, daarvan het derde vers. Psalm 3, vers 3. Ik lag en sliep gerust, van 's Heeren trouw bewust, tot ik verfrist ontwaak. En wat er verder volgt uit de derde psalm en daarvan het derde vers. gemeente, de schriftlezing in dit morgenuur kunt u vinden in het boek Handelingen. Het boek Handelingen, daarvan het 12e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 19. Handelingen 12, vers 1 tot 19, doch vooraf de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben den Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet te buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw God, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. En omtrent diezelfde tijd sloeg de koning Herodes de handen aan sommigen van de gemeente, om die kwalijk te handelen. En hij doodde Jacobus, den broeder van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het den Joden behagelijk was, voer hij voort om ook Petrus te vangen. En het waren de dagen der ongeheelde broden. Den welken ook gegrepen hebbende, hij in de gevangenis zette en gaf hem over aan vier wachten, elk van vier kneesknechten, om hem te bewaren, willende na het paasfeest hem voortbrengen voor het volk. Petrus dan werd in de gevangenis bewaard, maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Toen hem nu Herodes zou voortbrengen, sliep Petrus diezelfde nacht tussen twee knechtsknechten, gebonden met twee ketenen, en de wachters voor de deur bewaarden de gevangenis. En zie, een engel des Heeren stond daar, en een licht scheen in de woning. En slaande de zijde van Petrus, wekte hij hem op, zeggende: Sta haastig op. En zijn ketenen vielen af van de handen. En een engel zeide tot hem: Omgord u en bind uw schoenzolen aan. En hij deed alzo. En hij zeide tot hem: Werp uw mantel om en volg mij. En uitgaande volgde hij hem, en wist niet dat het waarachtig was hetgeen door een engel geschiedde. Maar hij er meende dat hij een gezicht zag. En als zij door de eerste en tweede wacht gegaan waren, kwamen zij aan de ijzeren poort die naar de stad leidt, de welke vanzelf hem geopend werd. En uitgegaan zijnde gingen zij één straat voort, en terstond scheidde de engel van hem. En Petrus, tot zichzelf gekomen zijnde, zeide: Ik weet, nu weet ik waarachtiglijk dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit al de verwachtingen van het volk der Joden. En als zij alles overlegd had, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die toegenaamd was Marcus, alwaar velen tezamen vergaderd en biddende waren. En als Petrus aan de deur van de voorpoort klopte, kwam een dienstmaagd voor om te luisteren, met name Rode. En zij de stem van Petrus bekennende, deed van blijdschap de voorpoort niet open, maar liep naar binnen en boodschapte dat Petrus vooraan de voorpoort stond. En zij zeiden tot hem, gij raast, doch zij bleef er sterk bij, dat het al zo was, en zij zeiden, het is zijn engel. Maar Petrus bleef klokkende, en als zij open gedaan hadden, zagen zij hem en ontzetten zich. En als hij hun en met de hand gewenkt had, dat zij zwijgen zouden, verhaalde hij hun hoe hem de Heere uit de gevangenis uitgeleid had, en zeide, boodschap dit aan Jacobus en de broederen. En hij uitgegaan zijnde, reisde naar een andere plaats. En als het dag was geworden, was er geen kleine beroerte onder de krijgsknechten, wat er toch aan Petrus mocht geschied zijn. En als Herodes hen gezocht had en niet vond, en de wachters rechtelijk ondervraagd had, gebood hij dat zij weggeleid zouden worden. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en hield zich al daar tot zover.
Verootmoedig ons voor het aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Allerhoogste majesteit in de hemel, u vergunt het ons hier bijeen te zijn in uw huis, waar uw naam reeds is genoemd, uw woord heeft geklonken. Dat zou genoeg moeten zijn om ons te doen beseffen wie u bent, een heilig God, waard om gediend, geëerd en geprezen te worden. Maar door de zondeval zijn we alle dood voor uw woord, dood voor uw dienst en ook dood voor onszelf, niet wetende waar we naartoe reizen, tenzij u onze ogen opent. Wil u daartoe in dit morgenuur nog overkomen? Inkomen in harten van jong en oud, laten zien dat u machtig bent, de grendels van ons hart te verbreken en alles wat tegen u en uw woord opstaat te verbrijzelen. Heren, betoon het nog in deze donkere, duistere tijden van afval, verval, maar ook daar de vervolgingen wereldwijd ook gaan toenemen tegen alle die het nog enigszins opnemen voor u en voor uw getuigenis. Ook in ons Nederland wordt de macht van de Satan steeds groter en merken we het ook steeds dichterbij. Dat wie uw naam beleidt, wie u in het leven wil dienen, zal erachter komen. Hetzelfde voetspoor als uw zoon te moeten gaan. Kruis, lijden en vervolging. Wil u daartoe kracht geven van boven? Daar zal, als u het niet verhoedt, een macht opstaan die alles weg wil vagen, waarvoor u gesproken heeft, ook door Johannes, in ons laatste Bijbelboek. Geef ogen om te zien, maar bovenal wie we zelf zijn, waar we naartoe reizen, waar we naar op weg zijn. Van nature naar een land duister, donker, de eeuwige nacht tegemoet. Het is geen blij vooruitzicht, hoewel we ons vaak anders voordoen dan ons bestaan uit en wie we uiteindelijk zijn. Heere, laat in dit morgenuur ons niet langer op onze eigen gekozen wegen dwalen, maar breng ons in het rechte spoor. Ook uw kerk kan gelijk de dwaze of wijze maagden beide in slaap gevallen. Zo kan ons leven ook duister zijn, ook na ontvangen genade. Wilt u het nog doen oplichten en daartoe uw getuigenis gebruiken? Gedenk jong en oud. Wil ook geven dat in de gemeente, waar de verdrukking, waar de moeite van het leven zich voordoen, waar het lichaam minder kan worden, waar ziekte, verdriet en alles zij psychisch of lichamelijk gaan voordoen, ons leven gaan afbreken en ons de vraag voorhouden: ziel, hoe zult gij verschijnen voor God en dan rechtvaardig? Gedenk ons zo allen tezamen. In bijzonder ook mevrouw de Boer, die in de afgelopen week veel heeft moeten ondergaan. Gevallen naar het lichaam. Maar zoals we hier alle zitten of staan, zijn we ook gevallen in Adam. En niet alleen naar het lichaam, maar naar de ziel van u af. Gedenk haar in haar moeite en verdriet en geef genadiglijk herstel. En wil u ons allen doen zien dat we ook van u zijn afgevallen. En dat we verder leven, dagen zonder getal, als u het niet verhoedt, buiten en zonder u. Heren, er is ook blijdschap, een echtpaar 25 jaar bij elkaar. Een wonder ook in deze tijd, maar u geeft het nog. Wil u de liefde bestendigen, dat ze nog in dit leven bij elkaar steeds meer elkaar mogen kennen, erkennen en bovenal een huwelijk mogen kennen boven dood en graf heen. Met die meerdere David. Dat huwelijk zal nooit vergaan. Onze aardse huwelijk zal eenmaal beëindigd worden. Maar wel zaligheid of zij die een ander huwelijk mag kennen, geef dat nog. Ook onder ons. Dat dat gekend mag worden. Ook anderen tot jaloersheid mogen verwekken. Dat zou groot zijn. Als u nog om wil zien naar een gemeente die van u is weggelopen uit paradijs, maak u het nog waar. Voor ons, zoals we hier zitten, maar ook voor uw aangezicht. Dat we waarachtig onderwezen worden. Dat u onze ziel komt te arresteren voor het eerst of bij vernieuwing. En gelijk de apostel Paulus uit zullen roepen: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Niet meer zelf de dienst uitmaken in het leven, maar door u geregeerd te worden. Heilige God, zou u dat willen werken onder jong en oud, klein en groot, en geef dat uw getuigenis nog gaat doen wat of het reeds al duizenden jaren zegt. Wend u naar mij toe en word behouden. Alle gij einde der aarde, want u bent God en niemand meer. Doe het ons beseffen. Geef licht van boven, ook als uw woord verkondigd staat te worden. Hoe donker en duister kan het zijn, u bent een God die het licht doet opgaan, zonder vooraf uw komst te vermelden. U heeft het betoond. in tijden hiervoor, ook in ons vaderland, op het alleronverwachts uitkomst te geven. Wil u dat nog, als weleer, ook onder ons, nog betonen? Gedenk ons zo te samen, naar ziel en lichaam beide, en vervul ons dan met datgene wat voor u kan bestaan. Reinig onze harten van al onze dode werken, waarmede we u de levende God willen dienen. En geef een oprecht hart, tot eer van uw naam, dat vragen wij u, om Jezus wil. Amen. Gemeente willen zingen uit Psalm 35, de collectezang van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Daarvan de versen 9 en 11, Psalm 35. Ik zal in tegenwoordigheid van het grote volk uw majesteit der kentenis van mijn hart bewijzen. Ik zal u voor aller ogen prijzen. En vers 11, o Heer, gij ziet het. Zwijg niet stil, uw recht beslissen mijn geschil. Ontwaakt, treed toe tot mijn bescherming. Mijn God, betoon mij uw ontferming. En wat er verder volgt uit de versen 9 en 11 van Psalm 35.
Thank you.
Gemeente, willen deze morgen stilstaan bij een tweetal versen uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 12, daarvan de versen 6 en 7. Handelingen 12, vers 6 en 7, waar Gods woord aldus luidt. Toen hem nu Herodes zou voortbrengen, sliep Petrus diezelfde nacht tussen twee krijgsknechten, gebonden met twee ketenen, en de wachters voor de deur bewaarden de gevangenis. En zie, een engel des Heren stond daar, en een licht scheen in de woning, en slaande de zijde van Petrus, wekte hij hem op, zeggende: sta haastig op. En zijn ketenen vielen af van de handen. Onze hoofdgedachte is de vervolging der kerk. We willen eerst stilstaan bij Petrus aan krijgsknechten gebonden. Ten tweede door wachters bewaard. En ten derde door een engel verlost. Dus willen stilstaan bij de vervolging der kerk. Als eerste Petrus aan krijgsknechten gebonden, door wachters bewaard en als laatste door een engel verlost. Gemeente, de duivel of Satan is al eeuwenlang bezig met één oogmerk, één doel, één streven. En dat is om de kerk te vernielen en te verwoesten. We kunnen lezen in Gods woord dat reeds bij het eerste mensenpaar, zodra de kinderen gekomen zijn en de leeftijd gekomen was dat Kaïn zijn broeder Abel al doodsloeg. De zonde, de macht des duivels openbaart zich in vijandschap, vernielen en verwoesten. We lezen van het volk Israël in Egypte, dat ze daar als slaven moesten dienen. En eigenlijk uitgeroeid moesten worden. Doch God beschikte een Mozes. En zo kunnen we ook de geschiedenis doorlezen tot in onze tijd toe. Dat de Satan nog steeds rondgaat om de gemeente te vernielen. Er is ontzaglijk veel bedrog, valse leringen. Er zijn op het erf van de kerk al eeuwenlang veldslagen geleverd door de vorst der duisternis. Doch daarentegen bouwt God zijn kerk. En als we dat zo overdenken, dan is het wel heel opmerkelijk dat de Heere door al die aanslagen van de duivel heen toch zijn gemeente gaat bouwen. Woonde hij eertijds in een tent bij het volk in de woestijn 40 jaar lang? Hij heeft zich later gevestigd, laten zien in het tabernakel te Silo, totdat de Filistijnen inkwamen en de ark wegnamen. En zo heeft God door het Oude Testament heen zich doen verschijnen als een wandelaar die dan inkeert en vernacht, dan is onder een richter, dan weer onder een profeet, totdat Davids zoon Salomo hem een huis heeft gebouwd. Een woonstede Gods. Daar zou hij wonen. Daar zou hij zijn heil doen zien. Maar het volk Israël heeft door afgoderij ook de straf over zichzelf ingeroepen. En de wegvoering naar Babel en al wat daarna gebeurd is, heeft het volk meer en meer doen afwijken van de dienst van de levende God. Hoewel hij nog niet week uit Israël, totdat, zegt de zaligmaker zelf, hij verworpen werd, omdat zij het huis Gods maakten als een huis van koophandel. En in die tijd is de Heere zelf door het gescheurde voorhangsel heen weggetrokken van Jeruzalem naar Samaria, Judea tot aan de einde der aarde. En God woont in het Nieuwe Testament niet meer speciaal in een kerk, in een kapel of in een abdij, of in een kathedraal, zoals sommigen denken, of in een preekhuis. Maar God woont zelf daar, bij de gebrokenen en verslagenen van hart. En hij maakt tempelen in de harten van zijn kerk. Daar wil hij wonen. Daar is zijn kerk. Daar wordt zijn heil verkregen. En als we zo gelezen hebben in de schrift, de eerste verzen uit dit hoofdstuk, dan kenmerkt al de aanslagen van de vorst der duisternis, houden niet op. We verplaatsen ons een ogenblik in de tijd van de eerste christengemeente. En dan is Herodes de speelbal van de duivel. Hij gaat rond als een verwoester. En zijn leven kenmerkt een vreselijke inhoud. Hoewel de Herodes die hier genoemd wordt een andere is dan die van de kindermoord, blijkt wel dat de hele geslachtslinie van de Herodesen een gruwelijke misdadigerslijn openbaart. De kindermoord te Bethlehem. En dan heeft Herodes de Grote een vrouw getrouwd, Marianne genaamd, en haar zelfs liet doden uit jaloezie. Zo'n vreselijk mens was Herodes. Hij had 3 zonen, maar hij vreesde dat zij hun zijn macht zou overnemen. Dus de zonen moesten sterven. En als laatste, als toppunt, op het eind van zijn leven, toen de dood ook bij hem in de venster klom, wenste hij dat alle gevangenen gedood werden, opdat niemand na hem zou opstaan. Hoewel dat is verijdeld, gaat Herodes de Grote de geschiedenis in als een moorddadig mens die God nog gebod ontzag. Zijn zoon Antipas treedt in hetzelfde voetspoor. En deze verstoten zijn eerste vrouw en huwde Herodias, een geschiedenis ook voor de kinderen wel bekend waarschijnlijk, dat op het verjaardagsfeest van Herodes Antipas hij door het dansen van het dochtertje Salome zo ingenomen werd dat hij zeide: begeer maar al is het tot de helft van mijn koninkrijk. En toen sloeg de Satan toe. Hoewel er staat dat Herodes Antipas Johannes de Doper zeer graag hoorde. We zouden zeggen, dat was een man. Die Herodes Antipas, die was niet gelijk zijn vader. Hij hoorde Johannes gaarne, staat er. Dat is mooi. Zo iemand, je zou zeggen, die man is zich aan het bekeren. Weg van dat vrede, moordlustige leven wat hij thuis gezien had. Hij hoorde Johannes gaarne. Maar de Satan liet zijn prooi niet gaan. En als we dan even blikken in de tijd waarin dit gebeurde. En het verzoek aan Herodes kwam. Ik begeer het hoofd van de doper in een schotel. Dan gaat daar de scherprechter de gangen naar beneden in naar de kerker waar de doper gevangen zat. Hij trekt zijn zwaard. Sprinkhaneneter, kom hier. U kunt het zich voorstellen. Met welke afgunst de kerk bejegend werd, ook in die tijd. Maar Johannes verloor zijn hoofd om te gaan naar een ander hoofd. Het hoofd van de kerk. Maar nu, we hadden gezegd, we willen als thema nemen de vervolging der kerk. Nu zijn we aan hoofdstuk 12 van Handelingen. En er wordt ook een Herodes genoemd. En deze Herodes is een neef van de zojuist genoemde Herodes Antipas. Dus een neef van hem die de doper vermoord heeft. En deze dode Jacobus, zonder proces, staat er. En Jacobus, als een van de discipelen des Heren, een broeder van Johannes, werd zonder proces gedood uit gunst voor de Joden. Hij had er vermaak in. Waarom? Waarom wordt de kerk zo vervolgd? En lezen we hier van de macht van de vorst der duisternis. Jacobus preekte een verlossende boodschap. Jacobus preekte wat recht en gerechtigheid was. En dat was iets wat de Satan toen niet wilde, maar nu ook niet. In een rechte weg wil God zijn kerk verzamelen en onderwijzen. Jacobus' boodschap werd verworpen. Mag ik een vraag stellen? Wat doen wij met de boodschap van Gods woord? Wat doen wij als Gods woord zegt, wend u naar mij toe? Zojuist nog in mijn gebed aangehaald, wat doen we dan? Zeggen we dan, ja heren, dat is de weg. Dat is wat er in mijn hart leeft. Of, nee, wij erkennen ons niet als moordenaars. Dat zal niet zo eenvoudig gaan. En toch, als God zelf gaat ontdekken, dan wordt ook de moordenaar hier in ons hart ontdekt. Wel verstaan, niet uitwendig. Maar dat ons hart een moordspelonk is. Maar laten we eens kijken in Jeruzalem, want er is feest in Jeruzalem. Feest, ja. Het paasfeest is gaande. En men viert daarna het feest der ongehevelde broden. Zo staat er. Het feest van Pasen. Heel Palestina, Israël is in de weer om te herdenken de uittocht uit Egypte. En dan die 7 dagen na Paasfeest, na Pascha, werd dus het feest van de ongezuurde broden herdacht. En waar zag dat nou op? Men vierde feest opdat men verlost was uit de dienstbaarheid. Uit het huis der dienstbaarheid. Daar was men uit verlost. En men had rust gekregen. Want men woonde in het land Israël. Dus eerst in slavernij. Verlost door God. Hoewel er een woestijnleven tussen lag. Kwam men toch in het land ter ruste. Dat was het feest van de Joden. En hoewel de Joden dit uitwendig voorrecht vierden, mocht de kerk en mag de kerk dit door alle eeuwen heen ook vieren. Maar we zullen zo zien op welke wijze dat gaat. Of het ook zo gaat, gelijk deze feesthoudende menigte. Want de kerk gaat ook leren dat ze in het huis der dienstbaarheid als slaven de duivel, hun vlees en de wereld dienen van nature. Dat er een godswonder moet plaatsvinden, want dat was het toch, de Jordaan werd geopend. Herstel, de Rode Zee werd geopend voor hun ogen. En de Egyptenaars waren in de achtertocht. De Rode Zee voor hen. En God heeft door een wonder dat volk gered uit de slavernij van Egypteland. Om te brengen in een land dat overvloeit van melk en honing. Een land dat overvloeit van melk en honing. Dus de geestelijke les de kerk heeft geleerd en zal tot in de dag van Gods wederkomst zullen al Gods kinderen leren dat ze eerst ontdekt worden aan de slavernij der zonde. De gruwelijkheid van ons hart is getekend ook in het volk Israël. Dat ze dienden, moesten dienen en er niet anders onderuit konden komen dan door Gods verlossende en reddende hand. En als we naar ons eerste punt gaan kijken, dan zien we Jacobus is gedood. De kerk wordt vervolgd in Jeruzalem. Maar ook Petrus wordt gevangen genomen. We zouden zeggen, die heeft zich wel uit de voeten gemaakt. Heeft al meer in een moeilijke positie verkeerd. Toen de Heer Jezus verhoord werd, werd hij ook bijna gevangen. Bijna. Maar toen heeft hij iets moeten doen. Heeft zijn meester verloochend. Omwille van. Maar nu is Petrus gevangen genomen. Gevangen genomen om geoordeeld te worden. En daar Herodes weet wat deze gemeente, wat de voorgangers van de gemeente al niet kunnen doen, wat er heeft plaatsgevonden in het verleden. Herodes weet nog heel goed hoe zelfs het lichaam van Jezus uit het graf is weggenomen. Het raadsel daarom was niet opgelost. Althans, voor de buitenwacht. Hij denkt, we gaan Petrus binden. Hij wordt gebonden. Aan zijn linker en rechterhand wordt hij bewaakt. door krijgsknechten. Er staat in vers 4 dat ze hem gegrepen hebben. En ze hebben het zekere voor het onzekere genomen. 4 wachten van 4. U kunt zich voorstellen dat er een aflossing plaatsvond onder die wachten. Dus dat er 2 van de 4 de wacht hielden en de andere 2 de aflossing verzorgden. Dus 2 tweetallen hielden de wacht bij Petrus. Aan zijn linker en rechterhand een wacht. Bij de celdeur een wacht. En bij de buitendeur een wacht. En bij de poort een wacht. Onmogelijk om daaruit te ontsnappen. Dat is onmogelijk. Dat is een gevangenisleven waar hij niet meer uitkomt. Een gevangenisleven. Terwijl de Joden feest vierden, zat de kerk, in dit geval Petrus, in de gevangenis. Dat is wat. Dus het juichend christendom, als ik het zo mag zeggen, die feest vieren om de ongezuurde broden, die weten van God heeft een redding geopenbaard, dat herdenken we ieder jaar, dat wordt gevierd. Maar Petrus zit in de gevangenis. Petrus kan niets meer. Hij zit gebonden. We zouden zeggen, Petrus, het is een verloren zaak. Geef het maar op, het is een verloren zaak. Petrus, je bent uitgewerkt. De taak zit erop op aarde. Straks word je afgelost. Petrus, stop maar. Er is geen hoop meer op redding. Mag ik u dit vertellen? Zodra Gods kinderen, zodra God een mens gaat onderwijzen, gaat laten zien wie of die is, dan wordt voor de persoon zelf de verlossing onmogelijk. Als God u en mij de ogen opent voor het eerst of bij vernieuwing, dan gaan we zien hoe we gevangen liggen, hoe we geboeid liggen in de zonde. Dan is er geen zicht op verlossing. Echt niet waar. Een voorbeeld uit het Oude Testament. U wil een voorbeeld. Hier komt er een. Abraham heeft zijn zoon Isaac als een klein mannetje meegenomen. En dan gaat hij de berg Moria op en klimmen naar boven. En dan onderweg roept Isaac tot zijn vader. Vader, we hebben nu wel het hout en het vuur, maar waar is nu wat straks erop moet? Waar is het offer? Gaf Abraham uitkomst, zei Abraham tegen Isaac, het zal wel goed komen. Ik weet hoe het straks zal plaatsvinden. Nee, Abraham wist dat God zelf wel een weg zal openbaren. Het is gebleken. Hij heeft getuigd van het geloof wat op dat moment in zijn hart levend was. Op de berg des Heren. Mijn jonge Isaac, op de berg des Heren zal het voorzien worden. Daar hoef je nu niet over in te zitten. God zal het voorzien. En hoe het moet, dat wist ook Abraham niet. Dat is wel gebleken toen hij zijn mes ophief. Maar God heeft ook daar uitkomst gegeven. Als het onmogelijk wordt, dan gaat God werken. Ook vandaag nog. Mogelijkheden die zijn er aan onze kant. God werkt door onmogelijkheden. God werkt door onmogelijkheden. En dan, hoewel de gevangenis bewaard wordt, komt God om verlossing te schenken. En daar komt een engel. Petrus wordt wakker. Petrus, wakker worden. Er is licht, staat er. De engel komt. Maar de wachten slapen. Alles slaapt. Maar Petrus wordt wakker. En hier komt ook weer naar voren. Ontwaakt gij die slaapt, sta op uit de doden. Als God komt, u zal zeggen ja, maar dit is een geschiedenis en dat kan u niet zomaar overzetten. Dat is waar, het is een geschiedenis. Maar het is wel een gebeurtenis waarin God zijn almacht en vrijmacht betoont. Wat hij ook in het leven van de kerk doet, want God werkt niet anders dan in de tijden van Petrus. Echt niet waar. Hij verlost nog op zijn tijd. Let op, er staat opstaan. Maar hoe? Hoe moeten we nu opstaan als we geboeid liggen? De wachters aan ons met boeien vastgeklonken en dan opstaan? Moeten eerst de boeien uit? Moeten we eerst bevrijd? We kunnen niets. En toch zegt de engel opstaan. En dan staat er heel bijzonder. Terstond vielen de boeien af. Terstond. En er staat nog in de grondtaal makkelijk ook. Ze vielen makkelijk af. En ze hebben wat moeite gedaan om Petrus daar in de boeien te slaan. Maar ze vielen af. Twee ketenen vielen zo van Petrus af. Let op, de soldaten slapen. Ze ronken als het ware in de zonde voort. Terwijl de verlossing nabij is. Want Petrus wordt verlost. Petrus wordt bevrijd. Maar de soldaten slapen. Ze worden niet wakker. Satans prooi staat ontroofd te worden. Wat een slechte dienstknechten heeft bij Elzebul op dit moment. Ze slapen. Terwijl ze nu juist moesten waken. Hoewel, hier zien we de hand des Heren in. De macht van de duivel is groot. We hebben gelezen en gezien dat Jacobus gedood werd zonder proces. God greep niet in. Waarom? Dat weten we niet. Maar hier staat dat Petrus staat verlost te worden. Daar komt uitkomst. Nogmaals, de verlossing zien we niet aankomen. Echt niet waar. De verlossing zien we niet aankomen. En er is ook geen meewerken. Petrus werkt niet mee. Hij kan niks. Hij kan zijn eigen boeien niet losmaken. Dat is onmogelijk. Hij ligt gebonden. God maakt los. Door het hemelse bezoek. Wat Petrus krijgt. En dan? Dan is het voorbij. De boeien los. Moet Petrus dan zelf maar weglopen? Is het verder aan de mens, als God een mens levend maakt, dat hij dan verder zijn weg moet gaan? Dat Petrus zelf weg kan lopen? Nee. Moeten we de rest zelf doen in ons leven? Kerk in ons midden? Volk, doe u de rest zelf als God gewerkt heeft? Moeten we dan de rest zelf doen in ons leven? God wat en ik wat. Nee. Petrus volgt. Hij volgt de engel. En dan zegt de engel om God u. Maak u reisvaardig. Dus Petrus krijgt als bevel. Niet om zelf te werken, maar om zich reisvaardig te maken. Zijn schoenen aan. En daarbij ook nog zijn mantel. En u moet u zich voorstellen. Want Petrus dacht bijna thuis te zijn. Bijna bij God te zijn. Bijna uit de strijd. Bijna ten einde. En nu? Nu moet hij weer de strijd in. Ziet hij er tegenop? Hoort u Petrus klagen? Hij was bijna in de hemel. Was bijna verlost. Hij was gewillig. Hij volgt de engel. Hij zegt niet laat me hier maar. Want het is goed geweest. Straks hoop ik. Nee. Hij volgt. En het is gelijk de jongelingen bij Daniel in de oven. Die jongelingen zijn ook, we zouden zeggen, naar de mens gesproken, hebben ze hun laatste minuut op aarde doorgebracht. Zodra ze de oven ingeworpen zouden worden, zouden ze zo sterven. En dat nieuwe deel zou zo de hemel beërven. Maar God heeft het anders beschikt. En gewilligheid. Gewilligheid is ook een vrucht van genade. Dat blijkt ook wel in Petrus. Wat was die gewillig? Ben u gewillig? Zijn wij gewillig? Hoe is het in ons leven? Als de nood en de verdrukking en de moeite de voordeur binnenkomt, zijn we dan gewillig? Zeggen we dan, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig, u doet wat goed is in uw ogen, of gaan we er tegen in? Zegt u het maar, zachtjes voor uzelf. Hoe is het in ons leven? En dan in vers 9 staat er, het is of Petrus bijkomt. Nee, hij droomt niet. Maar Petrus wist wel wat een visioen was. Hoe God ook zelfs door visioenen kan zien, laten zien. En onderwijs kan geven. Maar daar twijfelt hij niet aan of het een droom is. Maar hij weet nou niet, is het nou de werkelijkheid? Of is het nou het onderwijs dat God door een visioen mij geeft? En dan komt hij tot zichzelf. En dan ziet hij dat het echt is. Niet verwacht. Nee, die uitkomst had hij niet verwacht. Hoewel de wachters nog slapen, mag de kerk waken. En de kerk is aan het bidden. Daar willen we straks bij stilstaan. De kerk daar in Jeruzalem is aan het bidden. Om de verlossing van Petrus. En hier heeft God reeds betoond. Een waarmaker te zijn van zijn woord. En hier is gebleken dat op het noodgeschrei, op het gebed van de gemeente, op de woorden die uit een oprecht hart zijn voortgekomen, dat God zelfs uitkomst geeft. We zullen er samen eens van zingen. Uit 81, vers 7. 81 vers 7. Op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. Onder mijn gelei vond gij hulp. Mijn woord werd van u gehoord uit de plaats der donderen. Psalm 81 vers 7. MUZIEK Petrus verlost bijna de gevangenis uit van de boeien van de krijgsknechten ontdaan, loopt hij hier weg de gevangenis uit. Samen met de engel. Het is geen eigen verlossing. Petrus had zelf geen macht, maar het verlossend werk is niet tegen te houden. Dat is niet tegen te houden. En we lezen dat er een poort, de ijzeren poort, vanzelf openging. Dat is voor ons geen wonder meer als we dit zo lezen. Want wat staat er nog in de weg als God iets doet? Geen poort kan Gods werk tegenhouden. Geen muur, niets. Maar voor Petrus was het wel een wonder. En voor de kerk wordt het ook steeds groter wonder. Dat de muren die we zelf oprichten, de poorten die we zelf dichtslaan tussen God en onze ziel, dat die open worden gemaakt, open gedaan. En deze poort, naar alle waarschijnlijkheid, is het een Nicanorpoort geweest, een koperen poort. Zo zwaar dat er met 20 man aan te pas moest komen om die poort open en dicht te doen. Naar alle waarschijnlijkheid. En deze poort gaat vanzelf open. Vanzelf. En Petrus staat buiten het gevangencomplex. Hij is een vrij man. En dan zien we ook als God zijn engel gezonden heeft, Petrus daaruit verlost heeft, dat dan het werk van de engel erop zit. Hij verdwijnt. Hij is plotseling weg. En dan gaat Petrus doorzien waarom hij gevangen was genomen, wat het plan was van Herodes, wat de Joden heeft bewogen. Hij heeft het doorzien. Maar het plan is verijdeld. God heeft ervoor gezorgd dat Petrus verlost werd. Maar de Joden vierden nog feest. Ze vierden het feest van de verlossing uit Egypte. En Petrus was verlost, werd verlost, zonder feest te vieren. Dus de Joden in Jeruzalem vierden feest. Het feest der verlossing. Juichend, verblijd. En Petrus viert geen feest. Zonder feest de verlossing verkregen. Zonder feest verlost. Dat is een verschil. Feest vieren om verlossing. Of zonder feest vieren verlossing te verkrijgen. En dan zingt de kerk weg. Zingt de kerk weg. Niet alleen zingend, maar ook zinken. In vrije ontferming. Want het werk Gods is ook hier gebleken. Een werk van genade. Een werk waarvan Petrus ook later in zijn brieven heeft getuigd. Want die waren nog niet geschreven. De Bijbel, we zouden zeggen, was nog niet voltooid. Petrus moest nog brieven schrijven. Die ons zijn nagebleven, nagelaten. Om te onderwijzen, hen die dwalen, brengen in het rechte spoor. Ze gaan? Nee, Petrus gaat alleen. De engel is al weg naar het huis van Maria, de moeder van Marcus. Daar zien we de biddende gemeente. Daar zijn ze aan het werk, niet in eigen kracht. Maar daar hebben ze bidden geleerd. En wat is bidden? Wat is nu bidden? Ook jonge mensen in ons midden. Wat zou nu bidden zijn? Is dat maar Gods naam aanroepen? En een beetje aan het einde zeggen om Jezus wil amen. Is dat nou bidden? Nee. Dat kan hoogstens een vragen zijn. Een vragen van onze kant. Maar bidden, dat heeft ook de kerk daar geleerd in het huis van Maria. Bidden is alleen door de Heilige Geest die in ons bidt met onuitsprekelijke zuchtingen. Dus bidden is een werk wat God in de kerk werkt, wat God in het hart werkt. Dan mogen ze zuchten en vragen en bidden en klagen. Maar als God werkt, dan is het een werk door de Geest. Niet meer in eigen kracht. Onuitsprekelijke zuchtingen staat er. Onuitsprekelijk. Dus in mensenwoorden niet te vangen. Maar wel een getuigenis des harten. Wat God werkt bij de bidders. Die gaan niet meer spreken in taal. U moet me goed verstaan. Ze spreken wel in de Nederlandse taal. Maar hun hart heeft een taal geleerd. Een geestelijke taal. Een biddende taal. En daar komt Petrus. Hij klopt aan de poort. En dan, daar komt een dienstmaagd, Rode, naar voren en luistert, want men is voorzichtig. De vervolgingen die nog steeds in Jeruzalem aan de orde van de dag zijn. Oppassen. Rode, oppassen, want het kan wel een vijand zijn. Ze kunnen ons wel overrompelen en ons straks allen meenemen. Let op, ze gaan niet met z'n allen naar de deur, alleen de dienstmaagd. En dan hoort ze een stem. Het is Petrus' stem. En wat zal er in het hart van deze jonge dienstmaagd omgaan? O, het gebed is verhoord. God is een hoorder der gebeden. Hij heeft ons verhoord. Was dat maar waar? Was dat maar waar? Want we lezen wat anders. We lezen wat anders. Als we vers 15 zien, dan komt Rode terug, vertelt aan de biddende gemeente die bidden geleerd heeft. Het is Petrus. En dan zeggen ze, ik durf het haast niet te zeggen, maar het staat in vers 15. Gij raast. En daar staat nog achter. Maar zij bleef daarbij sterk dat het al zo was. Dus die dienstmaagd geloofde het. En die biddende gemeente zegt, gij raast. En dat waren toch Gods kinderen. Kan u het nog volgen? Bidden om de verlossing van Petrus. En zo'n dienstmaagd die gelooft het. En de kerk onder het bidden geloven het niet. En toch waren het ware gelovigen. U zal zeggen, wat? Ware gelovigen die bidden en dan niet geloven wat ze bidden. Het leven van de kerk is vol tegenstrijdigheid. U zal zeggen, u gooit alles door de war. Nee, hier staat het. Het staat in de schrift. Gij raast, staat er. Ze geloofden het niet. En toch zijn ze aan het bidden gegaan. Toch hebben ze om de verlossing gebeden. Gelooft u in de uitkomst van uw gebed? Mag ik het eens vragen? Als u ergens om bidt, gelooft u het dan? Om de uitkomst? Dat God het doet? En dan denk ik in dit verband ook aan wat veel voorkomt bij jonge mensen. Vragen om bekering. Vragen of de Heer het nog eens wil doen. Ja, Heere, kom maar. Maar in de hart is het eigenlijk, liever nu nog niet. Zeg eens eerlijk. Is het niet zo? Vragen om bekering. Vragen, ja heren. Als u het wil doen. Maar dan erachter komen.
dat we het eigenlijk helemaal niet willen. De ontdekking leert dat. De ontdekking leert dat er veel gebeden wordt zonder grond, zonder waarachtig besef waar we om vragen. Een gebed zonder geloof, een gebed zonder liefde, een gebed zonder grond is een gebed in eigen belang. En dan kunnen we nog zo mooi vragen: Heere, bekeer me. Maar als ons hart het tegenovergestelde uit, als ons leven laat zien dat onze mond en onze handel, wandel en handel, niet overeenstemt, dan zouden we de balans voor onszelf op moeten maken en moeten zeggen: het is niet oprecht, Heer. Het is niet oprecht wat ik vraag. Het is niet oprecht. Is moeilijk. Bidden terwijl ons hart het tegenovergestelde doet. Vraag u dan maar of God u eerlijk maakt. Heere, ik moet van u niets hebben. Maar wil u me laten zien dat u wel wat van mij wil hebben. Mijn hart. We gaan nog even naar de deur. Want Petrus blijft kloppen. Hij blijft kloppen. Hij gaat niet weg. Nee. En dan komt er nog een uitvlucht van deze biddende gemeente. Ze zeggen: het zal zijn engel wel zijn. Dat staat er. Het is zijn engel. Vers 15, op het eind staat er: als het dan toch zijn stem is, Rodé, als je u dan toch overtuigd bent, dan zal het vast een engel zijn. En nu even, nog even, de geschiedenis na. Er zijn mensen die denken dat hier een schutsengel wordt bedoeld. Maar de Romeinse kerk had haar pilaren nog niet gegrondvest in die tijd. Het Romeinse zuurdeesem, de leer van schutsengelen, was nog niet verbreid, dus dat is onmogelijk. Dat idee was er nog niet. Men dacht wel aan de mogelijkheid dat de duivel zich kon veranderen in een engel des lichts. En zelfs de stem van Petrus kon nabootsen. En dat het de geest was, als het ware om die gemeente weer te verstrooien. Straks, als de deur open zou gaan, zal de vijand binnenstormen. Maar dan gaan ze allen naar de deur. Want u moet niet denken dat ik het voor het ongeloof opneem. Want hoewel ze op dat moment aan hun eigen gebed twijfelden, liet God zien dat het toch een waar gebed was. Dat de uitkomst van hem was. En ze liepen naar de deur. En toen zagen ze het. Toen werden ze overtuigd. Toen gingen ze zien: het is werkelijk Petrus. Het is werkelijk Gods hand geweest. Het is zijn machtswoord geweest, waardoor ons gebed verhoord werd, waarop de engel gekomen is en de wachters bij de deur bleven ronken in de zonde en in de slaap. En dan gaat hij vertellen. Wat gaat Petrus vertellen? Wat staat er? Vers 17. Dan gaat hij niet vertellen hoe goed hij het wel had en wat er allemaal in zijn hart is omgegaan. Maar hij ging vertellen hoe hem de Heere uit de gevangenis uitgeleid had. Het was Gods werk. En daar ging hij in roemen. Ik roem in God, zou Petrus zeggen. Ik prijs het onfeilbaar woord. Want hij had het zelf ondervonden. Hij had het zelf uit zijn mond gehoord. Ja. En dan heel kort in een paar woorden nog. Hij laat zich niet onnodig in gevaar begeven. Hij gaat Jeruzalem uit. Hij verlaat de gemeente. U zal zeggen, is dat nou nodig? Als je op zo'n wijze bevrijd en verlost bent, moet je dan nog vluchten? De kerk heeft ook geleerd dat ze zich niet onnodig in gevaar moeten begeven. God heeft hem verlost. En Petrus gaat. Gaat heen. Om ook nog de brieven te schrijven die we in ons Bijbeltje kunnen terugvinden. Hij gaat heen. Maar in Jeruzalem breekt er een beroering uit. Als het daglicht zich openbaart. En de krijgsknechten zien wat er al gebeurd is. Dan wordt het ontzaggelijk ernstig. Want staat er. In vers 18, en als het dag was geworden, was er geen kleine beroerte. En waar was men nou beroerd om? Waar was men nou bang voor? Als we vers 18 uitlezen, zou de gedachte bij ons op kunnen komen dat ze het met Petrus, dat Petrus eigenlijk nogal zwaar op hun hart woog. Wat is er met die man gebeurd? Zou het wel goed met hem gaan? Lees maar. Er was geen kleine beroerte onder de krijgsknechten. Wat toch met Petrus mocht geschied zijn. Wat een bewogenheid zouden we zeggen. Nee, geen bewogenheid. Want ze vreesden hun eigen oordeel. Ze hadden echt niet met Petrus te doen. Echt niet waar. Ze waren bang. Zeer bang voor de straf. Die hun straks aangerekend zou worden. Want ze werden rechtelijk ondervraagd en weggeleid. Of terechtgesteld. Maar in ieder geval Herodes te kennen, zal hij niet mild gehandeld hebben met deze dienstknechten, die eigenlijk hun taak niet naar behoren hadden vervuld. En Petrus reisde heen. Hij predikte het evangelie. Alle creaturen. Dat was de opdracht. Dat heeft de geest bewerkt. Hoewel hij bijna thuis was. Nogmaals. Er kan wat in ons leven gebeuren. Dat zelfs de kerk eruit ziet. En zegt. O, straks zal ik daar wezen. En met dat teen zeggen. En zien zijn aanschijn geprezen. Maar dat ze toch nog. De strijd in moeten. Dat toch hun leven nog. Niet ten einde is. Mag dat ook in ons midden zo zijn. Dat er mensen zijn. Getuigenis kunnen geven. Wie God in hun leven is. Die anderen tot jaloersheid kunnen verwekken. En kunnen zeggen. Toen en toen. Heeft de Heer in mijn leven gesproken. Dat heeft hij gedaan. Daar mag ik van weten. Daar mag ik van spreken. Niet wat ik gedaan heb. Maar wat de Heer heeft gedaan. Dat heeft ook Petrus getuigd. Mogen ook onder ons midden als een levend getuigenis gehoord worden. En de Heere mag ook onder de jonge kinderen nog dit getuigenis tot eer van zijn naam vervullen. En geven dat ook de engel, een engel staat er. Een engel, verschijningen geloven we niet in. En toch, God kan verschijnen. Want Paulus heeft geleerd, ten laatste van allen, is hij ook aan mij verschenen. Is hij ook aan mij gezien. Al getuigt hij dat hij een ontijdig geborene was. Al getuigt hij dat hij een misdracht was in zichzelf. Als God aan uw ziel verschijnt, aan de poorten van uw hart klopt, dan zal hij ze ook openbreken. En zal hij ook u verlossen. Vraag, zoek of dat werk der genade ook in uw leven mag gebeuren. Amen. We zullen eindigen met dankgebed. Heere, wil u degene zijn die ons aller hart nog kan doorzoeken, onderzoeken. En nog aan de weetdoen brengen wie we zijn voor uw aangezicht. We hebben veel gesproken, wil u verzoening doen over al onze dwaasheid en geven dat uw wijsheid gevonden mag worden in de harten, ook van deze toehoorders. Want dat is veel uitnemender, uw wijsheid, dan alle wijsheid hier op aarde. Al kunnen we veel vergaderen, ook in ons verstand, maar wil u vergaderen, een gemeente zonder vlek of rimpel, in het hart bewerken, die genade, die werkingen des geestes, die we van nature tegenwerken, wil u ze overwinnen. Wil u onze vijandschap doorbreken. Wil u ons verlossen uit de gevangenis der zonde, waar we van nature in wentelen, in de boeien geslagen als slaven van Beelzebul. Verlos nog uit de klauwen van de vorst der duisternis en laat uw gemeente ook hier ter plaatse nog dat verlossend werk daarvan getuigenis geven, dat anderen ook mogen zien: dit is de weg, wandel in dezelfde, onderwijs nog, geef ook vanmiddag nog uw woord en getuigenis. Als een lichtend licht en een zoutend zout, wil u het nog waarmaken. Tot eer van uw naam, dat vragen wij u, om Jezus wil. Amen. Gemeente, als slotzang 118. 118 daarvan het negende vers. De Heer wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood, verzachtte vaderlijk mijn lijden en redde mij uit alle nood. En wat er verder volgt, Psalm 118 en daarvan het negende vers. zullen eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde nog blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Heilige Geest, zend uw troost nog neer. Drie-enig God, u, zij al de eer. Amen.